Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Freakonomics van econoom Stephen Day Levitt en journalist Stephen Jay. Dubner is een toegankelijk non-fictieboek over de verborgen prikkels achter alledaags gedrag. Deze 20e jubileumeditie brengt een boek terug dat economie nadrukkelijk buiten de beurs, de begroting en de collegezaal plaatst. Levitt en Dubner onderzoeken vragen over onder meer fraude op school, de organisatie van een crackbende, makelaars, sumo-worstelen, ouderschap en babbinamen. Hun doel is niet om één sluitende theorie van de samenleving te geven. Zij willen laten zien hoe je beter kunt kijken naar gegevens, belangen en onverwachte verbanden. De centrale gedachte is dat mensen reageren op prikkels, zoals geld, status, angst, gemak en sociale goedkeuring. De schrijvers combineren economisch redeneren met journalistieke vertelkunst. Daardoor leest het boek vaak als een reeks onderzoeksdossiers. Tegelijk vraagt die vorm om voorzichtigheid, want een opvallend statistisch verband is niet automatisch een bewezen oorzaak. Juist die combinatie van nieuwsgierigheid, data en scepsis verklaart de blijvende invloed van Freakonomics. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, prikkels als sleutel tot gedrag dat op het eerste gezicht onlogisch lijkt, de kern van Freakonomics is eenvoudig, maar niet oppervlakkig. Wie gedrag wil begrijpen, moet niet alleen luisteren naar wat mensen zeggen belangrijk te vinden, maar vooral kijken naar wat zij kunnen winnen, verliezen of vermijden. Levitt en Dubner behandelen economie daarom als de studie van prikkels. Financiële prikkels zijn het zichtbaarst, zoals extra inkomen of een boete. Maar sociale prikkels, zoals reputatie, schaamte en groepsacceptatie, kunnen minstens zo krachtig zijn. Ook morele prikkels spelen mee, bijvoorbeeld het verlangen om zichzelf als eerlijk mens te zien. Deze benadering verklaart waarom dezelfde persoon in verschillende omstandigheden anders kan handelen. Een leraar kan bijvoorbeeld de druk voelen om hoge toetsresultaten te leveren. Als controle zwak is en de beloning groot, ontstaat er ruimte voor gesjoemel. De auteurs gebruiken zulke situaties niet om te beweren dat iedereen onbetrouwbaar is. Hun punt is dat systemen gedrag mede vormen. Wie een probleem wil oplossen, moet dus onderzoeken welke beloningen en sancties het systeem werkelijk creëert. Dat is ook bruikbaar buiten de voorbeelden uit het boek. Een gemeente, school, werkgever of sportbond kan goede bedoelingen hebben, maar toch ongewenst gedrag uitlokken. Freakonomics leert de lezer daarom te vragen: welk gedrag wordt hier feitelijk beloond en voor wie? Dat levert vaak een nuchterder verklaring op dan morele verontwaardiging alleen. Ten tweede, dataonderzoek als detectivewerk, met een onderscheid tussen patroon en oorzaak. Levitt wordt in het boek neergezet als iemand die in grote hoeveelheden cijfers zoekt naar signalen die anderen over het hoofd zien. Die werkwijze begint vaak met een vreemde vraag, niet met een vertrouwde politieke of morele discussie. Wat hebben frauderende docenten en sumo-worstelaars gemeen? Waarom lijken de inkomsten en levensomstandigheden van mensen in een drugsbende zo anders dan het publieke beeld? Door administratieve gegevens, uitslagen en economische informatie naast elkaar te leggen, proberen de auteurs verborgen patronen zichtbaar te maken. De aantrekkingskracht van deze methode is dat zij conventionele wijsheid testbaar maakt. Een populaire verklaring is niet voldoende als de data er niet bij passen. In een tijd waarin ook in Nederland en België veel beleidskeuzes worden onderbouwd met dashboards en indicatoren, blijft die les relevant. Cijfers kunnen helpen om aannames over onderwijs, veiligheid of arbeid te controleren. Tegelijk is dit een belangrijk punt van beperking. Een statistisch verband bewijst niet vanzelf dat het ene verschijnsel het andere veroorzaakt. Selectie, ontbrekende variabelen en veranderingen in de meetmethode kunnen een patroon vertekenen. Sommige conclusies uit Freakonomics, vooral rond maatschappelijke oorzaken van criminaliteit, zijn daarom later stevig bediscussieerd. De beste les van het boek is dus niet dat data altijd een definitief antwoord geven. Het is dat data een begin vormen voor scherpere vragen, controles en alternatieve verklaringen. Ten derde, fraude onthult hoe controle en informatieverschillen systemen kwetsbaar maken. Een terugkerend onderwerp in Freakonomics is fraude. De auteurs kijken naar docenten die mogelijk antwoorden aanpassen, naar sumo-worstelen waarin uitslagen verdacht kunnen zijn en naar makelaars die namens klanten handelen. Deze uiteenlopende gevallen draaien om hetzelfde mechanisme, informatieverschillen. De ene partij weet meer dan de andere of kan iets controleren wat voor buitenstaanders moeilijk zichtbaar is. Daardoor kan eigenbelang botsen met de taak die iemand officieel vervult. Bij docenten laten ongebruikelijke antwoordpatronen zien hoe gegevens aanwijzingen kunnen geven voor mogelijk bedrog. Bij de analyse van vastgoedmakelaars staat een ander probleem centraal. Een makelaar ontvangt doorgaans een commissie, maar een iets hogere verkoopprijs levert de makelaar relatief weinig extra op, terwijl langer wachten wel tijd en moeite kost. De prikkel van de tussenpersoon hoeft dus niet volledig gelijk te lopen met die van de verkoper. Dat is geen beschuldiging aan iedere makelaar, maar een analyse van de structuur van het contract. Voor lezers is dit een bruikbare manier om instellingen te beoordelen. Niet alleen vragen of mensen betrouwbaar zijn, maar ook nagaan wie welke informatie bezit, wie toezicht houdt en welke uitkomst wordt beloond. Goede regels beperken de gelegenheid tot misbruik, bijvoorbeeld door transparantie, onafhankelijke controle en beloningen die beter aansluiten bij het gewenste resultaat. Daarmee verschuift Freakonomics de aandacht van individuele schuld naar de vormgeving van systemen. Ten vierde, de economie van een crackbende corrigeert het beeld van snel en gemakkelijk geld. De beschrijving van een crackbende behoort tot de bekendste hoofdstukken van Freakonomics. Op basis van boekhoudkundige gegevens van een bende laten Levitt en Dubner zien dat de organisatie meer lijkt op een hiërarchisch bedrijf dan op een verzameling mensen die, allemaal, rijk worden. Aan de top zit een kleine groep die veel verdient. Lager in de structuur ontvangen veel straatverkopers weinig, ondanks de hoge risico's van geweld, arrestatie en instabiel werk. De vaak aangehaalde observatie dat dealers bij hun moeder wonen, is daarom geen losse provocatie. Zij maakt duidelijk dat zichtbare luxe van enkelen gemakkelijk wordt aangezien voor de economische werkelijkheid van velen. Mensen aan de onderkant accepteren soms slechte voorwaarden omdat zij hopen door te stromen, omdat alternatieven beperkt zijn. Of omdat status binnen de groep een beloning op zichzelf vormt. De auteurs vergelijken dit voorzichtig met sectoren waarin veel aspiranten hard werken voor een kleine kans op een topinkomen. Het hoofdstuk heeft vooral waarde als analyse van kansenongelijkheid en organisatie. Het romantiseert criminaliteit niet en het biedt ook geen volledig beleid tegen drugshandel. Wel dwingt het de lezer om achter de spectaculaire buitenkant te kijken. Wie alleen naar omzet of imago kijkt, ziet niet hoe inkomen, risico en macht werkelijk verdeeld zijn. Die les is breder toepasbaar op platformwerk, onzekere creatieve beroepen en andere markten met veel concurrentie om enkele topposities. Tot slot, ouderschap. Namen en criminaliteit tonen de grenzen van intuïtieve verklaringen. Freakonomics bespreekt onderwerpen die vaak beladen zijn met sterke overtuigingen, zoals opvoeding, sociale achtergrond, babinamen en criminaliteit. De auteurs maken daarbij een onderscheid dat gemakkelijk verloren gaat in publieke discussies. Kenmerken die samen voorkomen zijn niet noodzakelijk de directe oorzaak van elkaars effecten. Ouders die bepaalde keuzes maken, verschillen bijvoorbeeld vaak ook in inkomen, opleiding, buurt, beschikbare tijd en verwachtingen. Als een kind later goed presteert, is het moeilijk om één zichtbare ouderlijke keuze als beslissende verklaring aan te wijzen. De analyse van voornamen werkt vergelijkbaar. Namen kunnen sociale signalen afgeven en verschillen tussen groepen zichtbaar maken. Maar een naam is ook verbonden met familieachtergrond, cultuur en maatschappelijke omstandigheden. Het boek nodigt uit om niet te snel te zeggen dat een naam iemands lot bepaalt. Veel relevanter is de vraag welke bredere ongelijkheden achter zulke patronen schuilgaan. Het gevoeligste voorbeeld is de stelling dat de daling van criminaliteit in de Verenigde Staten mede samenhing met de legalisering van abortus jaren eerder. Deze conclusie kreeg veel aandacht, maar is ook methodologisch en inhoudelijk bekritiseerd. Juist daarom is het een nuttig voorbeeld van de kracht en het risico van Freakonomics. Het boek laat zien hoe onverwachte hypothesen onderzocht kunnen worden. Maar de lezer moet onderscheid blijven maken tussen een prikkelende verklaring, robuust bewijs en een ethisch oordeel. Concluderend, Freakonomics is vooral geschikt voor lezers die nieuwsgierig zijn naar gedrag, maatschappelijke vraagstukken en de manier waarop cijfers populaire overtuigingen kunnen toetsen. Het vraagt geen economische voorkennis. De uitleg blijft doorgaans helder, omdat Stephen Dubner de analyses van Stephen Levitt vertaalt naar concrete, verrassende gevallen. Studenten, beleidsmakers, journalisten en ondernemers kunnen er iets aan hebben, maar ook lezers die gewoon kritischer willen leren kijken naar nieuwsberichten en dagelijkse keuzes. De praktische opbrengst ligt in een vaste set vragen. Welke prikkels zijn aanwezig? Wie beschikt over informatie die anderen missen? Welk patroon is echt opvallend? En is er bewijs voor oorzaak en gevolg, of alleen voor samenhang? Die vragen helpen bij het beoordelen van systemen, van een bonusregeling op het werk tot cijfers over onderwijs of criminaliteit. Bovendien een gezonde weerstand tegen verklaringen die te netjes aansluiten bij wat we al denken te weten. Tegelijk is Freakonomics geen handboekstatistiek en ook geen complete inleiding in de economie. De losse hoofdstukken tonen een manier van denken, maar bieden niet altijd genoeg methodische uitleg om elk onderzoek zelf te beoordelen. Sommige spraakmakende conclusies blijven terecht omstreden. Vergeleken met veel populaire boeken over economie onderscheidt het zich echter door de ongewone onderwerpen en de focus op verborgen belangen, niet door abstracte modellen of financieel advies. De blijvende waarde zit in die combinatie van toegankelijke verhalen, empirische nieuwsgierigheid en de waarschuwing dat de zichtbare verklaring zelden de enige verklaring is. Als je ons wilt steunen, Stephen D. Levitt, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer!